Wie van u is nog nooit gestrest geweest?
Alles hierover uit te leggen. Elisabeth van Los.
En ik denk dat dit een enorm belangrijk onderwerp is.
Inderdaad, heel belangrijk dat je 20ste gewoon gezond eet. Als je dus weghaalt, dan maakt het gewoon weer nieuw aan.
Klopt. Ja, ja, het is echt heel gemeen van het lichaam. Dus daarom is het zo belangrijk om daar heel zorgvuldig mee om te gaan.
Maar heel veel mensen halen het nu weg en die spuiten het ook weer in hun billen en hun benen. Wat krijgen die dan?
Nou ja, het aantal blijft uiteindelijk. Ja. Maar als je op dat moment door serieus een langdurige gezonde leefstijl, dus niet even een tijdelijk dieetje, maar echt langdurig gezond eten, meer bewegen, dan kan je heel veel medicatie afbouwen. En dan heb je zoveel mentale en fysieke gezondheidsvoordelen. Het feit dat we na zo'n heel kerstje hebben, 3 gangen op. Nou, die broccoli die past niet meer. Biefstuk hoeft er ook niet meer in. Maar hey, dat toetje, nou, dat past dan nog wel. En dat, precies dat, dat werkt via een heel ander mechanisme. Dat is eigenlijk je beloningssysteem. En dan komen we weer een beetje richting verslavingen. Mensen zullen het ook herkennen. Mensen die al heel vaak zijn afgevallen in een jojo. Het is precies wat je zegt. Het is een herprogrammering van je lichaamsgewicht op een hoger gewicht. Dus 2 mensen die nu 80 kilo zijn en eentje was vroeger 130 en die is nu naar 80. Die moet levenslang veel meer moeite doen dan die ander. En dat kan wel. Maar een van de dingen waardoor dat lukt is onder andere...
Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Vaya onderzoekt verslavingen. En na de aflevering van zojuist opgenomen hier in Kasteel Woerden over een eetverslaving, dacht ik, daar moet ook een professional aan te pas komen. En daarvoor heb ik uitgenodigd professor Liesbeth van Rossum. Zou jij je academisch kunnen voorstellen?
Academisch voorstellen? Nou ja, academisch gezien, ik ben internist in het Erasmus MC, dus medisch specialist. Op het gebied van internist, endocrinoloog, dus allerlei hormoonziekten. Heb me gespecialiseerd in obesitas, dat vind ik ook heel erg interessant. Ik ben op dat vlak inderdaad ook professor, heb een onderzoeksgroep en ik doe veel bestuurswerk. Ik ben voorzitter van de Partnerschap Overgewicht Nederland, dus dat is de koepelorganisatie die ook de overheid adviseert voor behandeling, maar ook voor preventie van obesitas. En datzelfde doe ik ook op internationaal vlak. In Europa heb ik die functie voor obesitas en diabetes. Dat we daar beleid op maken en overheden adviseren. Vanuit de European Society of Endocrinology. Dat is een ingewikkelde vakterm eigenlijk voor het vakgebied waar hormoonziekten ondervallen. En eigenlijk obesitas, komen we straks vast nog wel op, is eigenlijk een vorm van een hormoonziekte uiteindelijk geworden. Okay. Als je het eenmaal hebt.
Dus jij weet wel echt alles over overgewicht.
Nou ja, alles. Ik denk dat niemand alles weet. Maar ik vind het wel ongelooflijk interessant. Dus ik hou wel echt enorm de wetenschappelijke literatuur in de gaten. En ik vertaal dat eigenlijk voor de mensen thuis. Van wat betekent dat? Ook voor mijn patiënt in de spreekkamer. Maar ook, daarom vind ik het zo leuk ook om vandaag dit te mogen doen. Heel veel mensen zijn met gewicht bezig. En wat kan ik ermee? Hoe kan ik het gezond maken? Nou, er is zoveel bekend in de wetenschap. Maar dat blijft altijd in de laadjes van de wetenschappers liggen. En op die congressen. Ik denk, ja, het is heel erg fijn om het met mensen te kunnen delen.
Mooi. Oké, dan pak ik hem nu even op bij waar we net waren. Oké, dus eigenlijk zeg je dus als je te veel buikvet hebt. Want je hebt ook ectomorf lichaamstypes. Hè, die hebben dus hele slanke benen, maar wel een buik. Je ziet het ook veel bij mannen die wat ouder worden. Die krijgen vet op hun buik en heel vaak niet eens op hun benen. Maar als je dus eigenlijk kijkt naar die buikomvang. En als die dus 88 centimeter is of meer. Dan kun je dus meer kans hebben op kanker.
Ja, er zijn zeg maar 13 vormen van kanker die er hoog is. Dus borstkanker, darmkanker. Hè, dat zijn hele bekende die ook onder andere... Het is niet dat je rechtstreeks altijd kanker dan krijgt... maar het risico op het ontwikkelen daarvan is hoger. En ook als je eenmaal die ziektes hebt, is de prognose slechter... als je ook daarnaast te veel buikvet hebt. En voor vrouwen is het inderdaad die 88 centimeter verhoogd... maar voor mannen is het 102 centimeter hoger voor de buikomvang. Dan heb je een beetje een maat van, is inderdaad het buikvet te veel...
Ja. Ja, maar het is dan ook wel genetisch bepaald of iemand buikvet al heeft. Want ik bijvoorbeeld krijg nooit vet op mijn buik en weer op mijn benen en mijn billen.
Ja, dus ja, dat is... heel goed punt. Want dat is eigenlijk überhaupt je lichaamsgewicht. Is 40-70% is eigenlijk al bepaald in je genen. En van lengte vinden we dat helemaal niet raar. Als je ouders lang zijn, dan word je als kind lang. Maar van gewicht is ook al een heel groot deel genetisch bepaald. Dus grofweg de helft. Voor buikomvang is dat ook zo. Zelfs nog iets sterker genetisch bepaald. Van waar gaat dat buikvet zitten? Dus dat klopt ook inderdaad. Betekent nog wel dat de andere helft ongeveer, die kan je beïnvloeden. Dus dat is het goede nieuws. Dus het is wel goed om te realiseren dat er de een veel makkelijker buikvet ontwikkelt dan de andere. Overigens zijn er net ook nieuwe genen ontdekt die dunheid veroorzaken. Dus prachtig onderzoek internationaal gedaan dat mensen die hadden moeite om een BMI van 18 te houden. Die mensen hebben ze blootgesteld aan allerlei echt ontzettend veel calorieën per dag. Een week lang echt 5000 calorieën of iets. Dat was net op een internationaal congres werd dat gepresenteerd. Die mensen kwamen geen gram aan. Dus er zijn ook mensen die van nature super dun zijn. Mm. Maar omgekeerd hebben dus heel veel mensen de pech dat je veel makkelijker overgewicht ontwikkelt. Ja, tel daar bij op de omgeving nu. Als je nu kijkt in de supermarkt, 80% valt buiten de richtlijn goede voeding. Zijn gewoon ongezonde producten.
Ja.
Ja, dan is het heel moeilijk als je genetische aanleg hebt en die omgeving, plus nog tig andere factoren die er spelen, om dan niet overgewicht te ontwikkelen.
Ja, dat snap ik. Overal zit tegenwoordig ook natuurlijk suiker in. En dat is mega verslavend, waar deze podcast ook over gaat. Ik denk dat suikerverslaving een van de moeilijkste is ook om vanaf te komen, omdat het eigenlijk in bijna alle producten zit. Dus zonder dat je het wil nemen, neem je het eigenlijk ook al onbewust.
Ja, je ziet bij suikerrijke en vetrijke producten dat het gewoon een heel lekker, comfortabel gevoel geeft ook. En dat je een soort instant geluk ervan kan krijgen. Op de lange termijn werkt dat natuurlijk juist averechts. Hè? Als we dan weten dat dat buikvet uiteindelijk ook die ontstekingsstofjes maakt, dat die ook in de stemmingsgebieden van je hersenen kunnen gaan zitten. Bijvoorbeeld de amygdala, dat is zo'n gebiedje in je hersenen waar je angst en stemmingstoornissen, depressieve gevoelens kunnen ontwikkelen. Als dat ook chronisch een beetje geïrriteerd raakt door die hormonale veranderingen door buikvet of door ontstekingsstofjes die veel geproduceerd worden, kan je daardoor heel ellendig op de lange termijn gaan voelen.
Dus op de korte termijn van eten word je gelukkig, maar als je eigenlijk door eten word je ongelukkig ervan.
Ja, als je ongezonde producten neemt wel. Ja.
Ja. En we hebben het nu specifiek heel erg over buikvet. Is dat echt het meest gevaarlijke? Ik hoor ook wel eens dat het vet om je organen heen gaat zitten.
Klopt, ja. Eigenlijk is dat buikvet een beetje een maat voor visceraal vet, noemen we dat. Dat is inderdaad het vet wat echt in en rond je organen, bij je lever, bij je hart. Dat is natuurlijk wat helemaal ook daar kwaad kan. Kijk, bijvoorbeeld vet op de heupen, dat vinden heel veel mensen vinden dat niet mooi, bijvoorbeeld. Maar dat is veel minder ongezond vet. Dat valt nog wel mee. Dat is soort veel meer een opslagfunctie, zeg maar, dan dat gemene buikvet of orgaanvet. Dat hangt met elkaar
dus
samen.
Oké, dus dat is gemeen omdat het echt ook om je organen zit.
Onder andere, ja.
Maar is het dan bijvoorbeeld, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen nu luisteren en die hebben alleen maar vet op hun buik. Dan denk je, jeetje, dat is vervelend. Kan ik dat niet gewoon wegzuigen? Dan is dat niet opgelost.
Nou, het grappige is eigenlijk dat een hele logische gedachte. Denk, nou, dan is het weg. Maar je lichaam weet precies hoeveel vet je hebt en hoeveel vetcellen. En dat wordt ongeveer tot je 20ste aangelegd. Dus de kindertijd ook ontzettend belangrijk om dan op een gezond gewicht te blijven. En daarna blijft dat aantal vetcellen blijft constant. En ook al haal je het weg, met liposuctie haal je het aantal vetcellen weg. Je hebt stamcellen in je lichaam, die maken gewoon weer nieuwe vetcellen. Dus dat komt gewoon weer terug. Dus dat lichaam is geprogrammeerd op het aantal vetcellen. Ze kunnen groter worden, ze kunnen kleiner worden.
Ja.
Maar het aantal verandert dan eigenlijk niet meer.
Oh, oké. Dus tot je 20ste bouw je vetcellen op. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat je tot je 20ste gewoon gezond eet. Of niet gewoon
daarna ook.
Maar als je dus weghaalt, dan maakt het gewoon weer nieuw aan.
Klopt. Ja, het is echt heel gemeen van het lichaam. Dus het aantal vetcellen. Dus daarom is het zo belangrijk om daar heel zorgvuldig mee om te gaan.
Maar heel veel mensen halen het nu weg en die spuiten het ook weer in hun billen en hun benen. Wat krijgen die dan?
Nou ja, het aantal blijft uiteindelijk. Ja. Nee, we weten gewoon, liposuctie is geen obesitasbehandeling. Dat komt uiteindelijk weer terug.
Nee.
Want je moet uiteindelijk ook kijken naar welke oorzaken zijn er. En dat zijn er ontzettend veel, daar komen vast nog wel op. Want dan komt het uiteindelijk toch gewoon weer terug.
Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. Wat ik net zei, mijn oren gingen echt zuizen. Over, ik dacht altijd, heel zwart-wit. Lifestyle is het allerbelangrijkste, dacht ik. Ik heb natuurlijk Killerbody Dieet geschreven, 300.000 boeken mee verkocht. Heel veel mensen zijn afgevallen, maar heel veel mensen vielen ook weer terug in het oude patroon. Eigenlijk ontdekte ik een soort van vier soorten type mensen. 1 begint niet, maar klaagt wel. 2 begint wel, maar geeft op de helft op. 3 maakt het helemaal af met een mindset, maar gaat daarna gewoon weer helemaal terug en doet het dan ieder jaar opnieuw. En 4 verandert echt. die mensen ongeveer heb ik een beetje leren kennen de afgelopen jaren. En diegenen die dan echt veranderden, die gingen er dan echt in duiken. Zo is ik ook altijd in dingen duiken van waarom eet ik? Wat ligt daaronder? Dat soort dingen. Dus ik dacht, oké, je hebt de lifestyle. Misschien weet je niet genoeg over gezonde voeding. En daarnaast heb je je trauma, wat je niet oplost. En wat je eigenlijk wegeet voor die dopamines en weet ik veel. Maar er zijn, na mijn gesprek met jou, zijn er, ja, moet ik toch bekennen dat het niet in die twee categorieën alleen maar hoort. Dat er ook gewoon nog een heel palet is met allemaal mensen die gewoon niet kunnen afvallen. Al zouden ze het willen, al zouden ze niks eten, worden ze dik. Klopt dat?
Nou, het is inderdaad, het is twee categorieën. Het zijn wel hele belangrijke die je noemt, hoor. Maar het aantal oorzaken en categorieën, zeg maar, zijn er veel meer. In de nieuwe richtlijn, waar ik ook inderdaad voorzitter van was, wat we met een heleboel beroepsverenigingen hebben geschreven, die is net uit voor zorgverleners gekomen dit jaar. Dus als zorgverleners luisteren, behandelovergewicht.nl, kan je hem opvinden, ook de samenvatting. Ja, dan zie je dat leefstijl is een van de 7 categorieën. Dat is by far de meest voorkomende. Ongezond eten, te weinig beweging, ook hoe laat eet je. En ook te veel alcoholgebruik, te weinig slaap. Want ook dat geeft allerlei veranderingen. Dus lifestyle is echt een hele belangrijke. Daarnaast hebben we, nou, dat is ook al uitgebreid aan bod gekomen, inderdaad de psychische oorzaken. Hè, psychotrauma, seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. Depressie.
Maar wat heeft seksueel misbruik daarmee te maken en psychotrauma? Dat je dan meer gaat eten om die pijn te onderdrukken?
Ja, dat is bij een deel van de mensen zo inderdaad. Dat mensen of de pijn echt verdoven of dat ze hun lichaam onaantrekkelijk gaan maken. Maar er zijn zelfs ook nog biologische veranderingen in het lichaam. Dat bepaalde, bijvoorbeeld de verpakking, hoe genen tot uiting komen. Ja, je genetisch materiaal, dat kan ook veranderen door enorme psychotrauma te hebben. Als je iets heel erg ergs meemaakt, kunnen daar ook veranderingen in optreden. Dus bijvoorbeeld je stresssysteem kan veranderen, bijvoorbeeld. Dus het zit op verschillende lagen. Dus en ja, de mensen hebben soms eerst of bulimia, waar we natuurlijk ook veel meer over hebben gehoord. Je moet altijd eerst kijken van zit er bijvoorbeeld de eetstoornis of psychisch vlak iets. Nou, dan hebben we ook nog sociale oorzaken. Soms mensen eenzaamheid of mensen die bijvoorbeeld in de financiële schulden zitten en eigenlijk helemaal niet bezig zijn met gezonde leefstijl. Dan heb je categorie, die komt er heel veel voor, medicatiegebruik. Met name bij volwassenen zien we dat heel vaak. Dat mensen bijvoorbeeld, die willen echt heel graag afvallen, maar dan hebben ze bijvoorbeeld middelen tegen de bloeddruk, bepaalde middelen tegen auto-immuunziekten of bepaalde middelen tegen diabetes of maagzuurremmers en allerlei dingen die de effecten van gezonde leefstijl tegen kunnen gaan en waardoor je niet afvalt. Dat komt ongelooflijk veel
voor.
Maar
bedoel je dat je van die medicatie gewoon overgewicht krijgt of dat je er dan niet gezond van gaat leven?
Beide eigenlijk. Het is vooral dat die middelen zorgen dat je lichaam je vet vast blijft houden. En een heel bekend middel is bijvoorbeeld prednison, kennen vaak middelen. Hè, als middel, dat is waar corticosteroïden in zitten. Nou, dat is eigenlijk een zusje van je eigen stresshormoon. We weten van chronische stress of van dat stresshormoon, daar krijg je snacktrek van. Dus ja, Inderdaad, je gaat ongezonder eten. Meer trek in suiker en vetrijk. Dus je gaat, als je super gestrest bent, dan eet je eerder een donut dan een salade. Ook al weet je dat die salade gezonder is.
Ja, waar komt dat dan door eigenlijk?
Nou, dat zijn mechanismen op het brein, hoe dat werkt.
Dus dat is de dopamine van die donut?
Ja, het zijn heel veel stofjes zijn erbij betrokken die ook kortdurend geluksgevoel geven. Maar uiteindelijk ook even een comfortabel gevoel geven. Eigenlijk je hele beloningssysteem doet daarin mee. Maar het gemene van dat stresshormoon, wat dus ook uit een potje kan komen, dat het ook specifiek buikvet geeft. Dus het geeft juist eerder afname van spieren. En want je wil juist niet lager gewicht, je wil je spiermassa natuurlijk behouden.
Maar aan de ene kant zegt dus de medische wereld van we moeten allemaal afvallen, want het is heel ongezond en we kunnen het allemaal niet aan. En iedereen krijgt binnen 54% krijgt diabetes type 2 of zo over een paar jaar. Aan de andere kant krijgen we dus nog steeds medicatie voorgeschreven waar je overgewicht van krijgt.
Precies dat, ja. En dat zien we dus in praktijk ongelooflijk veel. Er zijn nu heel veel ook huisartsen aan het nascholen. Dat je, als je aan een leefstijl in iemand doorverwijst naar een leefstijlinterventie bijvoorbeeld, je gaat eraan beginnen, eerst checken de hele lijst. Gebruik jij misschien middelen die het effect tegengaan en die zorgen dat jij je gewicht in stand houdt? Ja. Want hoe frustrerend is het als jij allerlei oefeningen aan het doen bent, je bent zo gezond aan het eten, maar je hebt 2 soorten middelen die het effect allemaal tegengaan. Het is zoveel effectiever als je dat eerst kan afbouwen En in heel veel gevallen blijkt dat dus te kunnen. Op het moment dat je het vervangt door een gezonde leefstijl en je bouwt op dat moment de medicatie af. Mm-hmm. Dan moet ik daarbij waarschuwen, ga niet allemaal zelf medicatie afbouwen nu meteen, maar overleg het met de voorschrijver, met je huisarts of medisch specialist die het heeft voorgeschreven. Maar als je op dat moment het door serieus een langdurige gezonde leefstijl, dus niet even een tijdelijk dieetje, maar echt langdurig gezond eten, meer bewegen, dan kan je heel veel medicatie afbouwen. En dan heb je zoveel mentale en fysieke gezondheidsvoordelen. En dit zijn een beetje de veel voorkomende oorzaken. En dan heb je nog de hormonale oorzaken. Nou, daar heb je er ook een aantal.
Overgang, dat hoor ik echt zo vaak. Ja. Of ik niet een boek wil maken over vrouwen in de overgang. Ja, ik maak altijd boeken naar mijn eigen leven, zeg maar. Ik schrijf heel veel over mezelf. Nu ook weer met Killer Mindset gaat het wel. Maar over mijn weg naar binnen en zo. Dus ik voel nog niet dat ik een boek over de overgang moet maken. Maar huilende vrouwen echt. Dat ze dat vet er niet meer afkrijgen.
Ja, dat is echt een bekende periode. Je ziet dat er allemaal hormonale veranderingen zijn in die periode. Je vrouwelijke hormonen, oestrogenen gaan omlaag. Ook uit de eierstokken worden ook androgenen gemaakt. Dat zijn mannelijke hormonen, die maak je als vrouw ook. Dus die verhouding die verandert. En je ziet dat vrouwen meer de neiging hebben om buikvet te stapelen na de overgang dan daarvoor.
Wat kunnen ze daar dan aan doen? Want ik weet zeker dat er heel veel vrouwen luisteren die denken, oké, wat moet ik daar nu mee?
Nou, dit hebben we voor de richtlijn eigenlijk ook allemaal uit de literatuur helemaal op een rijtje gezet. En het komt erop neer dat het eigenlijk gewoon dezelfde adviezen weer zijn. De gezonde leefstijl, gezond zoveel mogelijk gevarieerd en onbewerkt eten, heel veel bewegen. Eigenlijk dat soort dingen die voor iedereen gelden, dat je het kan tegengaan. En,
ja, maar voor die mensen is het wel een stukje moeilijker. Dus ja. Moeten die dan nog gezonder leven en nog meer bewegen?
Nou, kijk, als we weten dat de meerderheid van de mensen leeft op dit moment niet gezond. En als je realiseert dat het voor jou extra belangrijk is en je wil echt wat aan die klachten doen. En soms is het natuurlijk lastig. Sommige vrouwen hebben natuurlijk best wel last van bijvoorbeeld heel slecht slapen, wat ook weer invloed heeft op je hongerhormonen. Daar komen we misschien straks nog wel op. Maar die dan kan je ook kijken of je, als je echt heel veel overgangsklachten hebt, kan je naast gezonde leefstijl ook nog met je huisarts even bespreken om die overgangsklachten. Daar zijn tegenwoordig ook wel hormonale, laag gedoseerde hormonale oplossingen voor. Maar ook de zwangerschap is een periode dat 10-15% van de vrouwen houdt die kilo's vast. Dus dat komt
daarna
ook voor.
Ja. Ja. Ja, hoe komt dat?
Dat weten we eigenlijk gewoon niet goed. Er zijn sommige vrouwen die komen ongelooflijk veel aan in de zwangerschap en die verliezen het daarna ook weer. En sommige die houden dat gewoon vast.
Ja, en die zeggen dan, jeetje, ja, na mijn zwangerschap ben ik het nooit meer kwijtgeraakt. En dan is dat kind al 10.
Ja, ja. Nou ja, dat kan.
Dat zie ik echt. Ja.
Nee, maar dat kan. En tel uit je winst als je 3 kinderen hebt. Want sommigen houden dat makkelijker vast.
Maar daar heb jij nog niet de oorzaak en de oplossing voor gevonden.
Nou ja, het kan zijn dat dat meer te maken heeft om. Dan moet het zo meteen nog maar even over. Dat als je eenmaal te veel buikvet hebt, wat is er dan veranderd? En dat gebeurt waarschijnlijk bij die vrouw voor een deel ook. Dat je lichaam raakt gewoon geherprogrammeerd dan. Qua hormonale oorzaak heb je ook traagwerkende schildklier. En dan soms ook sommige zeldzame oorzaken die je hebt. En dan kom je in een categorie je hebt eigenlijk totaal 7 categorieën. Dat zijn ook nog andere categorieën waarbij je iemand bijvoorbeeld, je hebt in je hersenen heb je een gebiedje, dat heet de hypothalamus. Dat is een soort verkeerstoren die alles aanstuurt in je lichaam wat je kan bedenken. In ieder geval qua slaap, ademhaling, je temperatuur, maar ook je verbranding. Ook je eetlust. En dat kan kapot gaan. Stel, je hebt bijvoorbeeld een keer een auto-ongeluk en iemand raakt bewusteloos daarna. Dan kan dat gebiedje beschadigd raken. Nou, wat je dan ziet, dat direct daarna krijgen mensen enorme gewichtstoename en ontzettend ongeremde eetlust. Echt continu honger, honger, honger. Dus dat is, maar dat is natuurlijk veel zeldzamer. En een andere categorie.
En als ze dan bij jou op de stoel komen, dan kom jij daar wel achter.
Ja, tenminste, ja, daar kan je testen voor doen. En dan kan je het uit het vraaggesprek al best wel halen, ook met de tijdsrelatie. Maar dan zie je ook vaak bepaalde hormonen die het niet meer goed doen. En iets wat toch wel voorkomt in de bevolking, maar heel vaak gemist wordt. Dat is een genetische vorm van obesitas. En dan heb ik het niet over de variatie van blauwe en bruine ogen, want de een heeft gewoon meer aanleg dan de ander. Maar er zijn een aantal die echt super pech hebben, die vanaf bijvoorbeeld de geboorte af aan of vanaf heel jongs af aan al overgewicht hebben, echt of obesitas zelfs. Die moesten dan echt al op jonge leeftijd naar de diëtist. Maar die bijvoorbeeld ongeremde honger hebben, die bijvoorbeeld geen verzadigingsgevoel kennen. En die hebben dan vaak ook een opvallend gewichtsverschil met de rest van het gezin. Bijvoorbeeld broertjes en zusjes zijn allemaal slank. En dan is bijvoorbeeld 1 ouder heeft ook overgewicht, ernstig overgewicht, en de ander slank. Dat soort patronen, dus hele jonge kinderleeftijd, enorm veel honger. En dan opvallend patroon in de familie. Dat zijn kenmerken om te denken, hé, er is iets meer aan de hand. En dat is belangrijk om te herkennen, omdat we tegenwoordig daar hele specifieke therapieën op hebben. En we merkten, dat werd vroeger heel veel gemist. Maar er is een paar procent van de mensen, dus het is wel echt wel de minderheid, maar een paar procent van de mensen die heeft dat. En dat is echt een lijdensweg voor die mensen.
Ja, want die worden natuurlijk altijd aangekeken alsof ze nooit ophouden met eten, wat natuurlijk ook zo is.
Ja.
Die kunnen er eigenlijk niks aan doen.
Ja, ja, maar dat is echt best horror hoor. Als je 's ochtends opstaat, je hebt flink ontbeten en om 9:30 ben je alweer bezig met, oh, ik wil eigenlijk lunchen, maar ik mag nog niet, want dat kan niet.
Het is mega eetverslaving.
Maar dat,
dan,
nou,
ja.
Ja, dat is een biologische oorzaak van echt heel erg eetverslavingspatroon kan je dan krijgen. Ja. Ja.
Oké, okay, nou, dat zijn heel veel verschillende oorzaken van obesitas. Nu de oplossing.
Ja, ja, ja. Ja, dan moeten we denk ik nog een stukje door. Want jij had een hele belangrijke vraag. Want een stukje, daar zit een stuk van de oplossing in. Want waarom komen mensen ook vaak weer aan? Hè?
Ja, dus
daar zit ook een stuk oplossing in.
Ja.
En dan moeten we gewoon goed snappen van, want hoe werkt eigenlijk ons eetlustregulatiesysteem bijvoorbeeld? Hè? Als we bijvoorbeeld nou, iets zien of iets ruiken, dan gaan we hongerhormonen aanmaken. Nou, dan gaan we iets eten. En nadat we hebben gegeten, na een minuut of 20, nou, eerst gaat de maag een beetje oprekken, geeft signalen aan het brein van, hé, hey, er zit wat in mijn maag. Maar het belangrijkste mechanisme is dat daarna, na zo'n minuut of 20, maak je in je darmen en in je vet maak je verzadigingshormonen aan. Die geven een signaal aan je hersenen, nu zit ik vol. Nou, dan stop je, want je zit vol. En overigens, dat noemen we ja, het homeostatisch systeem. Dat zijn echt je darmen en je vethormonen. Dus eigenlijk je biologisch hongergevoel. Toch kunnen we daar heel goed doorheen eten. Hè? Als we bijvoorbeeld
emoties hebben.
Ja, emoties hebben. Of we hebben bijvoorbeeld een
iets heel lekkers vinden. Want het is ook zo dat je dan heb je zeg maar dat bord met groenten voor je neus. En daar heb je dan niet zo'n trek in. Maar als het dan nog een lekker zo'n taartje met chocola wat er dan uitkomt, komt, dan kan je het opeens wel op.
Precies dat. Want het feit dat we na zo'n heel kerstje hebben, 3 gangen op. Nou, die broccoli die past niet meer. Biefstuk hoeft er ook niet meer in. Maar hé, hey, dat toetje, nou, dat past dan nog wel. En dat, precies dat werkt via een heel ander mechanisme. Dat is eigenlijk je beloningssysteem. En dan komen we weer een beetje richting verslavingen. Dat past nog wel, omdat het ook weer een heel lekker gevoel geeft. En het derde mechanisme waarbij we dan voedselkeuzes maken, is ons cognitieve systeem, gewoon onze gedachten. Hé, hey, dit is gezond voor mij. Of hé, hey, ik kan beter dit eten. Of ik zie iets. Of hé, hey, je gedachten. En daarop kan je met zelfdiscipline en mindset kan je daarop sturen.
Killer mindset.
Hè? Precies, yeah. Daar kan je wat op sturen.
Mm-hmm.
Maar we moeten ook beseffen dat die andere twee systemen ook bestaan, want die slaan we soms over. En dat is waardoor mensen dan toch, bijvoorbeeld als je gestrest bent of je die systemen zijn veranderd, dat je toch weer naar de chocola grijpt, terwijl je weet dat die appel gezonder is. Dat doen we heel vaak via die andere systemen.
Dat is toch uiteindelijk gewoon mindset voor nodig om dat niet meer te doen?
Nou, mindset is voor een deel wat je ook bewust doet. En daarmee kan je wel met een bepaalde mindset kan je bepaalde gewoontes gaan creëren. Het punt is wel dat we gemiddeld als individu maken we zo'n 220 voedselkeuzes per dag, waarvan de meerderheid onbewust is. Dus het deel wat onbewust is, dat is veel lastiger te sturen. Daar worden we heel erg op gestuurd door de voedselindustrie. Die reclames, we gaan er gewoon op aan. Als we gewoon een reclame van een ijsje zien, dan ja, we gaan onze hongerhormonen gaan erop af.
En dat zien we soms onbewust en dan denken we hebben zin in een ijsje.
Dat. Ja. En dan ga je toch dat ijsje nemen, terwijl je daarna weet, hey, ik zou die appel moeten nemen. Dus het stuk wat je bewust doet, daar kan je heel erg op sturen. En daar helpt dat natuurlijk echt goed op om goede zelfdiscipline, goede mindset, helpt daarop. Die andere twee systemen, ja, daar heb je soms meer voor nodig. En daar komen we eigenlijk op het punt waarom het zo moeilijk om af te vallen. Nou, stel iemand is het gelukt door bijvoorbeeld mindset en het lukt om af te vallen. Hè. Je bent goed gaan eten. Stel je hebt een leefstijl veroorzaakt, hè, obesitas. Goed gaan eten, veel bewegen. En je bent stel 30 kilo afgevallen. Super.
Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In 12 stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik eind dit jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticketlinks hier onder de podcast vinden.
Nou, dan is er wel van alles in het lichaam wat veranderd is. Want we weten al eerst al bij die obesitas dat die darmhormonen en die vethormonen zijn veranderd. Die zijn niet meer zoals ze normaal waren. Onder andere een heel belangrijk hormoon is je vethormoon leptine. Dat wordt in vet gemaakt en dat zegt tegen de hersenen minder eten en zet de verbranding omhoog. Dat remt je eetlust en de verbranding omhoog. Super mooi hormoon, mooie beschermingsmechanisme.
Kan je dat ook inspuiten?
Ja, dat kan je inspuiten. Dat kan je inspuiten. En daar was in de jaren 90, weet ik nog heel goed, toen ging ik voor het eerst in Amerika onderzoek doen. Dat was nog als medisch student. Toen had ik met een fellowship, mocht ik in Baltimore onderzoek doen. En toen was dat net ontdekt. En toen werd het inderdaad bij mensen ingespoten. Maar dat werkte alleen bij mensen die echt een tekort hadden, een genetisch tekort aan dat leptine.
Oh ja.
Maar er was toen de hoop inderdaad van, hey, misschien werkt dat bij iedereen wel. Want inderdaad, het lijkt zo dat het ontvangertje in het brein, als je obesitas hebt, dan raakt dat soort van ongevoelig voor dat leptine. Dus dat leptine wordt wel aangemaakt, maar in de hersenen wordt het gewoon niet goed ontvangen. Dus toen was er gedacht, nou, als je het maar hard genoeg inspuit, dan werkt dat wel, maar helaas.
Maar eigenlijk wat je dus nu zegt, dat iemand met obesitas, die is gewoon verdoemd. Die kan er helemaal niks aan doen.
Nou, het vooral is dat je er meer aan moet doen. Dus je moet er juist wel wat aan doen. Maar we moeten begrip ervoor hebben dat het meer is dan iemand die nooit obesitas heeft gehad. Want dan komen we inderdaad erop dat als je, stel je bent afgevallen die 30 kilo, dan gaan die honger- en verzadigingshormonen gaan voor een deel wel weer terug veranderen. Maar niet helemaal normaal. En sterker nog, sommigen gaan juist verder omlaag, zeg maar. Dat je hongerhormonen verder omhoog gaan. Sommige verzadigingshormonen gaan verder omlaag. Dus dan krijg je nog meer trek. En dan zien we ook dat, en dat zijn eigenlijk nieuwe onderzoeken, dat er allerlei veranderingen zijn in het immuunsysteem. Ook die onthouden hebben. Die je immuunsysteem onthoudt.
Hoe je was, toch?
Hoe je was,
dus precies. Die willen weer dat je zo wordt. Ja, dat heb ik wel gelezen. Ja. Dat zie je eigenlijk ook allemaal in die programma's als van obese en zo. Dan zie je al die mensen helemaal afvallen met coaches en zo. En dan slaan ze ook vaak helemaal door met je naar de gezonde kant. En dan 2 jaar later zijn ze weer helemaal terug bij af. En daar las ik dus inderdaad over dat je lichaam gewoon een soort van geheugen heeft. En jou gewoon eigenlijk, als je zoveel overgewicht hebt, weer terugbrengt naar dat overgewicht.
Nou, en dit is denk ik de kern ook om te snappen waarom het zo moeilijk is. Want je kan er wel, er komt ook echt goed nieuws hoor, je kan er wat aan doen. Maar het is, het is wel om te snappen, en mensen zullen het ook herkennen. Mensen die ze al heel vaak hebben zijn afgevallen en gejojo. Het is precies wat je zegt. Het is een herprogrammering van je lichaamsgewicht op een hoger gewicht. Dus 2 mensen die nu 80 kilo zijn en eentje was vroeger 130 en die is nu naar 80. Die moet levenslang veel meer moeite doen dan die ander. En dat kan wel. Maar een van de dingen waardoor dat lukt is onder andere heel erg veel meer bewegen. Als we kijken in de nieuwe nationale richtlijn, daar staat ook niet de gewone beweegnorm in. Maar wel om af te vallen. Dan moet je gewoon meer 150 tot 200 minuten bewegen. Voor gemiddeld is het zeg maar 150 minuten per week. Mm-hmm. Plus 2 keer in de week krachttraining. Dus dat is best wel, heel veel mensen voldoen daar al niet aan. Nou, wil je afvallen, moet je iets meer doen. Maar ben je eenmaal op een verlaagd gewicht,
dan moet je nog meer.
Dan moet je 200 tot 300 minuten per week matig intensief bewegen. Nou ja, dat is
dus mensen zijn afgevallen die denken, wauw, ik heb genoeg gedaan. En dan houden ze dat vast. Dus dat is die 2 keer in de week trainen en die 2 keer in de week krachttraining. Maar eigenlijk zeg je dus wetenschappelijk, moet je dan daarna meer gaan bewegen om het te houden.
Om het te houden. Het gaat niet om het afvallen, het gaat om behoud van dat verlaagde gewicht. En daar komt,
en dat
denk
weet
ik
niemand. Dus iedereen valt weer terug.
En daar komt denk ik mindset wel weer om de hoek. Want als je een mindset gaat creëren, waardoor je een soort van bij elke beweging denkt van, hey, dit is eigenlijk goed voor mij. Stel, je ziet een roltrap en een trap. En die roltrap, je kan denken, hey, ik neem die roltrap, maar hey, het is heel druk, ik moet die trap maar nemen. Dat je ervan geniet, denk, oh, yes, ik mag even bewegen. En het is
ik
hartstikke
doe dat
goed
altijd.
Voor me.
Ik neem altijd de trap. Ja. Ik ga nooit met de lift, het niet hoeft, of met een roltrap.
Ja.
Dat zijn wel dingen die ik gewoon in heb gewerkt in mijn leven, in mijn patroon gewoon. En heel veel wandelen, heel veel bewegen.
Dat.
Elke dag bewegen, ja.
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 Nou, maar dit is precies, denk ik, waar het om gaat, dat je inbouwt in je leven. Want als je dan bedenkt dat je dan zeg maar 50 minuten per dag matig intensief moet bewegen, 5 dagen in de week. Ja, tenzij topsport je hobby is, dan prima. Maar voor heel veel mensen is dat niet je hobby. Dus dan zal je het moeten halen uit. En dat kan ook uit simpele
dingen.
Even
de fiets. Even de trap. Maar gewoon ook al gewoon die trap pakken. Als je in een gebouw zoals dit bent of ergens anders, gewoon altijd de trap pakken.
Ja, en in ieder geval tot de 25 sowieso die trap. Tanden poetsen op één been of doe kuitspieroefeningen. Ja, je kan echt, het hoeft niet allemaal heel duur duur of ingewikkeld. Nee. Natuurlijk, als je dat leuk vindt, doe dat lekker wel. Ga in de sportschool. Maar als je daar, veel mensen hebben daar toch schaamte ook voor, vinden dat lastig.
Okay, dus eigenlijk is het gewoon bewegen is nummer 1. En lifestyle en bewegen.
Ja, dus om af te vallen is voeding en zoveel mogelijk onbewerkte, gevarieerde voeding. Dat is heel belangrijk. Maar om eraf te houden is ook voeding nog steeds heel belangrijk. Al die andere oorzaken wegnemen ook. Hè, psychisch, sociaal, dat soort dingen, medicatie. Maar ook heel erg inzetten op die beweging om het eraf te houden. En dat is een hele belangrijke.
Ja, maar wat ik ook hoor zijn dus een paar verschillende types. En die moeilijke types, dus die heel veel overgewicht hebben gehad, het brein wil hun weer terugbrengen. Dus die moeten gewoon extra hard werken. Is er nog een soort van wondermiddel voor deze mensen? Het is nu helemaal hot and happening, al die injecties. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, eigenlijk ja, het wordt heel vaak geframed als wondermiddel. Ik zou zeggen, het is een hulpmiddel. Er zijn hulpmiddelen. En ja, die zijn er zeker. Die staan ook in de richtlijn. Die zijn altijd aanvullend op gezonde leefstijl. De basis en de hoeksteen is altijd gezonde leefstijl. Maar stel, je komt daarmee helemaal niet op een gezond gewicht. En dat kan. Stel, je hebt een BMI van 40 en een hele grote buikomvang. Dan kom je vaak met leefstijl wel ietsje lager en gezonder, maar nog niet op een gezond gewicht. Dan nog is het altijd goed. Al val je geen gram af, dan is gezond leven nog steeds altijd goed, mentaal en fysiek. Maar wil je echt op een gezonder gewicht komen, en dat is wel soms belangrijk, als je nog op een BMI van 38 blijft hangen bijvoorbeeld. Ja, dan is het belangrijk om ook weer met je huisarts te overleggen. Want er zijn op dit moment zowel pillen als injecties.
Kun je er wat meer over vertellen? Wat voor pillen heb je dan?
Nou, er zijn pillen die een combinatie zijn van twee stofjes. Eén is een stofje, dat is wel interessant, want het is eigenlijk een beetje iets wat uit de verslavingszorg ook komt, één stofje. En die wordt samengevoed met een stofje wat eigenlijk van origine een antidepressivum is. En die twee in combinatie, die hebben op die hypothalamus, dus dat, die verkeerstoren, zeg maar, het effect dat je eetlust wordt geremd. Mogelijk ook een effect op de verbranding, dat wordt nog onderzocht. Maar die hebben een samen effect eigenlijk dat beloningsgevoel ook wat vermindert. Dus dat mensen de mensen die chocola niet kunnen laten staan na het avondeten, dat de behoefte daaraan veel minder wordt. Waardoor
maar
je
vinden ze eten dan nog wel lekker? Want eten is natuurlijk ook gezelligheid en cultuur. En dan vind je straks je chocoladereep niet meer lekker.
Ja, nou, ik hoor ook wel soms, dat is soms voor mensen wel een probleem als ze daar, want dat geldt voor de spuitjes ook, die hebben ook een beetje dat effect, maar werken ook weer een beetje anders.
Hoe heten die tabletten?
De combinatie, naltrexon en bupropion zijn die stofjes en die worden bij elkaar gevoegd.
Maar hoe heet de tablet dan? Of dat mag je niet zeggen?
Ja, ik wil niet geneesmiddelen reclame maken, maar de stoffen heten naltrexon en bupropion.
Okay, nee,
dat is de combinatie. En dat is gewoon het wordt ook via de basisverzekering vergoed.
Als je obesitas hebt.
Als je obesitas hebt.
En de injecties, want het is natuurlijk een hele hot and happening. Iedereen zit eraan. Tegenwoordig wil iedereen er dun mee worden. De Kardashians hebben het volgens mij de trend gezet daarmee.
Ja.
Is dat dan ook, nou, misschien eerst even vertellen voor de mensen die het niet weten wat die injecties inhouden.
Ja, nou, je hebt verschillende soorten. Diegene die uit het basispakket worden vergoed, die heet de liraglutide. En dat zijn dagelijkse injecties. En die hebben als functie dat ze een beetje ook de eetlust remmen. Ook, vooral, dat is eigenlijk een van die verzadigingshormonen die normaal van nature wordt aangemaakt, maar die verstoord is bij obesitas. Dat wordt zeg maar aangevuld. Dus maar één van al die hormonen wordt aangevuld.
Dus je hebt geen honger meer, bedoel je?
En dan heb je minder trek, inderdaad. Het werkt ook een beetje tegen ontstekingen. Het remt de maagontlediging.
Oh, dat is ook gezond, want die vetontstekingen zijn ongezond.
Ja, ja. En dus het blijkt op steeds meer. Er worden steeds meer functies van ontdekt. Dus het werkt op heel veel vlakken, werkt het. Mogelijk ook een beetje toch. Dat soort middelen worden nu ook onderzocht op verslavingen. Daar moeten de studies nog van afwachten. Maar er zijn wat eerste aanwijzingen uit studies dat het ook op allerlei soorten verslavingen werkt. Ook, dus ook weer via dat beloningssysteem waarschijnlijk weer.
Oh ja, ik snap hem. Omdat je dan minder beloning krijgt van het chocolaatje, zeg maar, bijvoorbeeld als je een eetverslaving zou hebben.
Ja. Ja.
Alleen, kan je dan nog wel genieten? Word je er niet ook stiekem depressief van dan, van die middelen?
Nee, wat je vaak ziet is dat die middelen juist, als je van obese was, word je vaker depressief, omdat die ontstekingsstofjes in die stemmingsgebieden ook dat kunnen geven. En in die pillen zitten dus juist eigenlijk een beetje een antidepressivum. Dus kijk, bij een zware depressie, dan moet je dat niet zomaar doen. Want dan moet je vaak echt met therapie echt antidepressiva, zeg maar. Maar dit soort middelen, die gaan eigenlijk via gewichtsafname. Als je het gewicht laat afnemen, dan zie je vaak dat de stemming ook opknapt. Als de depressie komt door het ontstoken buikvet, zeg maar. Er zijn natuurlijk ook mensen met andere vormen van depressie die weer andere oorzaken hebben. Ja. Dus we moeten niet alles op één hoop gooien.
Jeetje, nee. En die derde prik, want we hebben één prik, twee prik en de pilletjes.
Ja, van die pilletjes heb je nog één andere die niet vergoed wordt. Dat is de Orlistat. Dat is eentje die vetten uit de darmen, de vetopname remt. Daar krijgen mensen best wel heel veel diarree van. Dus dat wordt niet zo heel veel voorgeschreven. En het andere middel is semaglutide. Nou, dat zie je heel veel in het nieuws. De lage dosering daarvan, dat is eigenlijk een diabetesmiddel. Maar wordt ook al vaak voor gewichtsafname gebruikt. En je hebt een hoge dosering daarvan. Die moet in Nederland nog op de markt komen, waarschijnlijk dit jaar. En daarvan, dat moet je dan één keer in de week nemen. En dan zie je ook de eetlustremming en ook al die effecten bijvoorbeeld op ontsteking en dat soort dingen. En dat zijn eigenlijk effectieve gewichtsafnamemiddelen. Maar dus wel in combinatie met gezonde leefstijl. Ja. Je moet wel.
Maar zijn ze gevaarlijk?
Nou, het zijn geneesmiddelen. En ze kunnen allemaal bijwerkingen hebben. We zien vaak in de eerste weken ook best wel vaak dat mensen maag-darmbijwerkingen hebben. Misselijk, soms zelfs overgeven, diarree. Dat soort dingen, dat moet je vooral in het begin, dat geldt ook voor de pillen trouwens en ook voor de injecties. Moet je in de beginfase moet je dus ook heel rustig opbouwen. Er zijn helemaal schema's voor, moet je echt onder begeleiding doen. En die schema's moeten op maat gemaakt worden. Want er zijn vaste schema's, maar heel vaak moet het langzamer worden opgebouwd. Gewoon hoe het met iemand gaat.
Oh ja.
Er zijn zelfs potentiële hele gevaarlijke bijwerkingen. Dus daar moet je echt altijd samen met een arts moet je dat doen. En er zijn ook contra-indicaties. Dat betekent dat het voor sommige mensen ook niet geschikt is. En er moet vooraf worden bekeken van, kom jij er wel voor in aanmerking? Dus het is niet iets. Ja, je ziet nu, je noemde Kim Kardashian natuurlijk al. En je ziet best wel hypes dat mensen het zelf online gaan bestellen of dat soort dingen. Maar dat is echt niet aan te raden. Omdat het gewoon echt wel een geneesmiddel is.
Oké, dank je wel. Je hebt ook nog een prachtig boek geschreven, hè? Vet belangrijk. Wat staat hierin? Het is een bestseller. Ik zag dat er meer dan 40.000 exemplaren al waren verkocht.
Wat hierin staat is eigenlijk een beetje de wetenschap die zo bekend is bij de wetenschappers. Het gaat over stress, de biologische klok, verborgen dikmakers. Allemaal zin en onzin van bepaalde voedingsdingen. Allemaal uit de wetenschap. Wat we toegankelijk hebben gemaakt voor de lezer, zeg maar. Iedereen die is geïnteresseerd. Ja, voor de lezer.
Dus als je niet kunt afvallen, dan is dit een boek wat je kunt lezen.
Het geeft je informatie over hoe het lichaamsgewicht werkt. En dan kan je ook tips uithalen. Wat kan je nou doen om bijvoorbeeld je verzadigingshormonen zelf te boosten door bijvoorbeeld
een glas water gewoon 20 minuten voor je eten te drinken.
Dat soort dingen. Of je pasta al dante, volkoren te nemen en al dante te koken, want dan kou je langer en dan heb je meer tijd dat je verzadigingshormonen oproept.
Oh, ja.
En dus praktische tips erin, maar ook heel veel uitleg dat je snapt hoe je lichaam werkt.
Oké, okay. Dankjewel, Lisbeth.
Graag gedaan.
Zijn er nog vragen uit de zaal? Ja, ik zie daarin.
Er wordt vaak, zie je bij mensen met ADHD, dat die heel erg vreetbuien hebben. Daarna krijgen ze Ritalin. En dan zie je dus dat de vreetbuien afnemen en dat ze juist heel erg veel afvallen. Hoe komt dat dan?
Ja, dat is eigenlijk dat is een middel wat ook amfetamine-achtige stoffen als basis heeft. En amfetamine-achtige stoffen hebben ook weer op die hypothalamus, waar we het net over hadden, waar je eetlust wordt gereguleerd, hebben daar een remmend effect op de eetlust op. Dus dat is inderdaad een bekende bijwerking daarvan. Ja, het wordt ook wel eens in sommige dieetpillen zat het in het verleden. Als je dat puur voor gewichtsafname geeft en langdurig voor het hele leven, weet van als je amfetamines neemt, heeft ze gewoon te veel bijwerkingen, hè? Voor het hart en voor alle andere dingen is dat potentieel gevaarlijk. Dus daarom is het niet als gewichtsmedicijn op de markt.
Zijn er? Ja, daar nog eentje. Daar ook achterin één.
Ik ga het weer proberen. Ja. Zijn er ook onderzoeken gedaan naar de effecten van conditionering en opvoeding op eetgewoonten en eetgedrag? Want als je kijkt naar het schoolsysteem en de reguliere opvoeding, moeten kinderen altijd hun bord leeg eten. Dus ze moeten altijd over een grens gaan, bijvoorbeeld met eten. Zijn er ook onderzoeken naar gedaan, naar die effecten daarop?
Ja, er zijn heel veel effecten. En ik denk gewoontes is ook een enorm belangrijk aspect van ons eetgedrag. Wat je als kind meekrijgt in je opvoeding, daar weten we dat het enorm van invloed is hoe je je eetgedrag ook hoe dat vorm krijgt. We weten een van de dingen die ook werkt, is bij de. Het gewoon gaan zeggen, eet maar meer worteltjes, want dat is gezonder, dat werkt niet. We zien wel dat bijvoorbeeld in het basispakket zit een gecombineerde leefstijlinterventie. Dat is met coaching, dus dan gaat het over gezond eten, beweging en juist ook die onderliggende mindset inderdaad te veranderen. Dat je de coaching geeft om gedrag te veranderen op de lange termijn. Soms hele kleine stapjes. En voor mensen met een heel hoog gewicht eigenlijk staat in de richtlijn cognitieve gedragstherapie. En dan kan je ook inderdaad bepaalde gewoontes gaan veranderen. Want de gewoonte heb je heel makkelijk in het leven geroepen. Je kan binnen 5 dagen, zijn al onderzoeken van dat als je binnen 5 dagen elke dag om 3 uur een stroopwafel neemt, dan gaat je lichaam al geprogrammeerd raken om op dag 5 die stroopwafel te nemen. En je weet al, het komt eraan. Het afleren duurt veel langer. Daar moet je echt, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, kan je heel goed ook op eetgedrag sturen door bepaalde eetgedachten te vervangen door voedselneutrale gedachten. Dat vergt ook oefening. Dat zijn ook langdurige processen. Dus via die weg kan je best ook heel veel op eetgewoonten doen. En ja, als kind hebben we natuurlijk heel vaak dat we bepaalde gedragingen ook worden aangeleerd. Dat bijvoorbeeld eten is heel vaak een beloning. Als een kind valt en doet zich pijn, dan doen we even een snoepje erop. Nee, ja, geef een dikke knuffel of iets en troost op een andere manier. Men leert niet eten aan als troost bijvoorbeeld. Dus dit is wel ook een hele belangrijke vraag. Ja.
Hier zat er, was er nog eentje voor.
Hey, ik ben benieuwd eigenlijk, wat vind je van een praktijk zoals vasten en hoe beïnvloedt dat het beloningssysteem? En dan misschien als bonusvraag, wat vind je van het eten wat in ziekenhuizen wordt geserveerd? Ja,
leuk hoor, duidelijke mening over. Ja, wat natuurlijk heel populair nu is, is vaak intermittent fasting. Kijk, volledig vasten, dat kan natuurlijk niet, want dan gaan we dood. Maar intermittent fasting, daar zijn eigenlijk grofweg 5 schema's van. En dan zijn sommige die wat voordeliger lijken en sommige onvoordeliger. De meest voordelige daarvan uit de wetenschap is eigenlijk de early time restricted feeding. En dat betekent eigenlijk dat je zoveel mogelijk in de ochtend en de middag eet en zo min mogelijk, of eigenlijk vast, avond en nacht. Nou, de nacht is vaak niet zo moeilijk. De avond is vaak pittig voor mensen. In praktijk weten we wel dat als je ietsje naar voren schuift, al met je avondmaaltijd, voor sommige mensen maakt het wel uit of je om 5 uur 's middags eet of om 9 uur 's avonds, dat al heel veel gezonder kan zijn. En sommige mensen reageren daar ook op. Dus eigenlijk een beetje die oude gezegde van wat is het, ontbijt als een keizer en lunch als een koning en eet als een bedelaar. Zo, avond eet als een bedelaar. Dat is eigenlijk best wel heel goed. Dus dat, maar ik moet daarbij zeggen dat de meeste van die studies zijn gedaan bij muizen en andere proefdieren. Die kan je natuurlijk heel goed afkappen van nu krijg je eten en dan niet. Bij mensen zijn er eigenlijk heel weinig lange termijn studies. Alles is vooral op 3 tot 6 maanden. Dus er zijn heel weinig mensen die al 30 jaar intermittent fasting doen. Daar zijn geen studies van. Dus dit is eigenlijk, als mensen het doen, is het een experiment met jezelf. En weten we de wetenschap op de lange termijn er nog niet zo van. Maar voor je biologische klok, het maakt heel erg uit ook hoe laat je eet. Dus dat is wel een belangrijk punt erin. Op je vraag over ziekenhuis eten. Nou, dat is zo gaaf dat je dat vraagt. Want ik heb ook het Nationaal Preventieakkoord mee ondertekend met de staatssecretaris namens het Partnerschap Overgewicht Nederland. En een van de ambities is absoluut om het ziekenhuis eten gezonder te maken. Zowel voor bezoekers als voor de klinische patiënten. In het Erasmus MC zijn we er al jarenlang mee bezig. Dat is een hele aanbesteding. Dit jaar gaat het nu ingevoerd worden. Daar zijn we ook wel echt wel heel blij mee, omdat het veel gezonder gaat worden. Maar ook aandacht voor. Kijk, in het ziekenhuis moeten ook mensen bijvoorbeeld extra eiwitten en dat soort dingen. Dus het in herstel. Voor polyklinische patiënten is dat vaak ook weer anders. Maar we hebben daar nog bij heel veel ziekenhuizen een lange weg te gaan die echt niet van maandag op dinsdag veranderd
dat
is.
Het is zo raar, hè? Waarom is dat niet gewoon vandaag bepaald en volgende week in het ziekenhuis? Ja, wat is dan het probleem?
Bij het Erasmus MC dat is bijvoorbeeld zo groot. Daar gaat het om aanbesteden. Dat moet Europees aanbesteed worden, zoiets. Dus je moet ook te maken hebben met een leverancier die dat kan leveren.
Nou, ik denk dat er nu 100 opstaan die er wel in een ziekenhuis een gezonde voeding willen leveren.
Ja, ja. Het heeft allemaal ook te maken met... ook voedselveiligheid is een hele belangrijke. Ja. Met waar maak je het klaar? Want je wilt het liefst ook vers bereiden... en ook aanpassen aan waar iemand zin in heeft op dat moment. En als iemand door bepaalde medicatie het aan het braken is... heeft hij ook weer extra nodig van bepaalde stoffen bijvoorbeeld.
Maar nu krijg je gewoon flauw, hoor. Met de slag en witbrood.
Ja. Ja. Ja.
Als ik wel eens in een ziekenhuis lig, denk ik altijd... oh, je krijgt flauw.
Ja, het is echt... het is echt het moet een echt heel pleasure. Veel beter. Echt, ja. Absoluut, ja.
Oké. Ja, dat was... Nou, hartstikke bedankt, Lisbeth, voor je mooie gesprek.
Graag gedaan.
Ik moet toegeven dat toen ik het Killer Body dieet schreef... dat ik dacht dat er twee opties waren. Of je eet te veel en je hebt geen goede mindset. En dat zou dan ook kunnen komen door ongelukkig zijn... of emotionele toestanden... medicatie geloofde ik ook wel in. Maar voor de rest dacht ik gewoon... ja, het is je eetpatroon of je lifestyle. En inmiddels ben ik er wel achter dat er nog veel meer opties zijn. Maar dat er zoveel opties waren, wist ik niet. Ik werd een beetje duizelig zelfs van dit gesprek. Dat ik dacht, wow, het kan aan zoveel dingen liggen... dat je overgewicht hebt, wat zo vervelend is. En ik denk dat we... met z'n allen wat liefdevoller kunnen kijken naar mensen met overgewicht. En niet zo snel een oordeel klaar hoeven te hebben. Maar ook geen oordeel over mensen die het dan op een andere manier willen doen. Zoals met een maagverkleining of Ozempic of van allerlei prikjes. Ik merk dat er gewoon heel veel oordelen zijn, ook online. Maar met name niet alleen op mensen die overgewicht hebben... maar ook op mensen die juist heel slank zijn. Wordt er heel veel gehaat online. En dan denk ik, mens, laat leven. Leef en laat leven. En als je voelt dat je iets wil vinden van iemand zijn uiterlijk... dan gaat het uiteindelijk toch weer over jezelf. Ik vond het een mooie podcast en ik ben heel dankbaar... dat er meerdere dingen steeds op de markt komen om obesitas te bestrijden. Want het lijkt me ontzettend zwaar om daarmee te dealen... als mens. Helemaal als het vanwege medicatie is en je weet van jezelf dat je natuurlijk normaal gesproken niet zo was. En je doet er alles aan, maar ook de overgang, al dat soort dingen. En wat betreft de opkoming van de medicatie als Ozempic en dat soort dingen, is het ook mooi. Want ik stond afgelopen week op de huishoudbeurs en er waren echt meerdere vrouwen bij mij op de stand gekomen die 20 kilo waren afgevallen door Ozempic en die hadden dan obesitas of suikerziekte. En die waren daar ook van afgekomen. Toen dacht ik, wow, dus het is wel gewoon het kip-en-ei-verhaal, zeg maar, soms. In sommige gevallen dan. Dus laten we alsjeblieft lief zijn voor elkaar. En ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En dat jullie hulp zoeken als het nodig is. En vooral dat je gaat houden van jezelf zoals je bent. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want ik geloof nog steeds dat een heel groot gedeelte mindset is. En ook een heel groot gedeelte zelfafwijzing. Dus als je jezelf niet kan zien zoals je bent... en van jezelf kan houden met hoe je er nu uitziet... dan blijf je eten om je gelukkig te voelen. En voor die mensen of die mensen die zich niet fijn voelen in hun lijf... of denken dat ze overgewicht hebben of dik zijn... terwijl andere mensen zeggen dat dat niet zo is... of die wel heel slank zijn maar het zelf niet kunnen zien of willen zien... die in een visueuze cirkel zitten... voor die mensen heb ik het Denk Je Slank programma gemaakt. Want ik vond het zo belangrijk dat we nou eens wat liever voor onszelf gaan zijn... en gaan houden van ons lijf zoals het is. En dat Denk Je Slank programma is een programma... waarin we 12 weken werken aan je zelfvertrouwen, zelfbeeld... en ook gaan ontdekken van waar komen die negatieve gedachten nou eigenlijk vandaan? Wat is de oorsprong daarvan? Hoe komt het dat ik overeet? Hoe komt het dat ik mezelf afwijs? En het transformeren daarvan. En er zit ook een community bij waar je vragen kan stellen aan mij. Dus ik zou het heel leuk vinden als je in de community komt... en dit doet voor jezelf als je je aangesproken voelt. Dankjewel voor het luisteren en vergeet niet te abonneren. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In 12 stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik eind dit jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticketlinks hier onder de podcast vinden.